Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De Russische invasie in Oekraïne lijkt uit te monden in een langdurige oorlog. Op welke scenario's moet het land zich voorbereiden en welke impact heeft dat? En wat voor strategische opstelling vraagt dat ook van andere landen die direct of indirect bij dit conflict betrokken zijn? Dat is wat ik wil weten en daarom bevraag ik daar deze week 4 kopstukken over in BNR's Big Five van de toekomst van Oekraïne. We hadden natuurlijk gisteren geen uitzending vanwege Hemelvaart, dus vandaar 4. Vandaag sluit ik de week af met Geert-Jan Knoops, want dan kunnen we mooi ook het perspectief van het recht in het hele verhaal betrekken. Hij is natuurlijk internationaal strafrechtadvocaat. En vanuit die rol staat hij samen met zijn vrouw Carrie Knoops-Hamburger, verdachte van oorlogsmisdaden bij voor het internationaal strafhof. Maar daarnaast wordt hij ook geregeld door wereldleiders geconsulteerd als het om het oorlogsrecht gaat. Van harte welkom weer terug in deze show.
Goedemorgen, graag gedaan.
Voordat ik het ga hebben met jou, en we tutoyeren weer zoals gebruikelijk, hebben we eerder gedaan. Voordat ik het met jou ga hebben over dat onderzoek wat gedaan gaat worden in Oekraïne naar oorlogsmisdaden, wil ik 2 dingen van je weten. Het eerste is, je staat verdachte bij van oorlogsmisdaden. Dat doe je al heel erg lang. Wat is jouw drijfveer om dat elke keer te doen, aan de kant van de verdachte staan?
Ja, dat heeft ook wel een rechtsfilosofische basis, als ik het zo mag zeggen. Omdat het internationaal strafrecht niet kan functioneren zonder de aanwezigheid van advocaten die verdachten bijstaan. En dat komt eigenlijk weer voort uit het feit dat ik in 1999... toen ik werd gevraagd voor een zaak bij het Rwanda-tribunaal om daar een verdachte bij te staan. Dat was een bisschop van de Anglicaanse gemeenschap. Die werd verdacht van betrokkenheid bij de genocide in 1994 in Rwanda. Dus dat was een vrij eervolle opdracht die ik kreeg van het Rwanda-tribunaal. Toen ben ik naar mijn schoonvader gegaan, die zelf 2 concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Als neuroloog. Hij was net voor de oorlog gepromoveerd in de neurologie aan de UvA hier in Amsterdam. En ik stelde hem de vraag wat hij daarvan vond. Want hij was zelf slachtoffer van dit soort vreselijke misdrijven.
Ja, lijkt me een heel moeilijke vraag om ook te stellen.
Was een moeilijke vraag, maar ik vond het wel belangrijk. Want ik had enorm respect en nog steeds voor hem. Want hij leeft nog steeds in mij voort. En toen heb ik hem die vraag gesteld. Toen zei hij, waarom vraag je me dit eigenlijk? Want het antwoord weet je al. Juist advocaten zoals jij zijn nodig bij dit soort internationale tribunalen. Want ik heb ervaren om in een rechteloze omgeving te zijn, waar eigenlijk een staat van anarchie bestaat. Ik heb gezien wat het doet als er geen recht is. Dus juist advocaten moeten er zijn om te zorgen dat het internationaal strafrecht kan functioneren. Ook als het gaat om de meest vreselijke verdenkingen als genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven, waar ik dagelijks in mijn werk mee te maken heb bij het internationaal strafhof. En dat gesprek met hem in 1999 heeft mij eigenlijk over de streep getrokken.
Om het wel te doen.
Om het te gaan doen. En toen ben ik vanaf dat moment heb ik met Carrie, mijn vrouw, hebben we heel veel zaken gedaan bij het Rwanda-tribunaal, het Joegoslavië-tribunaal, het oorlogstribunaal in Sierra Leone in West-Afrika. We zijn in Cambodja geweest. We hebben daar advocaten opgeleid die voor het Cambodja-tribunaal zouden gaan optreden. Daar waren we ook voor gevraagd. Alleen,
dus dat is echt een hele duidelijke lijn om altijd dus aan de kant van die verdachten te staan. En nu dus de tweede zaak bij het internationaal strafhof. Hè, dus al die andere tribunalen, die heb je al beschreven. Ja. En dat is het tweede wat ik van je wil weten. Want in ons vorige gesprek noemde je het internationaal strafhof een tandenloos tijger.
Ja.
Dat is natuurlijk ook in verband met Oekraïne nu belangrijk om te benoemen. Hoe gaat het met die tijger?
Nou, de tijger lijkt zijn melktandjes te gaan wisselen voor wat meer volwassen tanden, als ik in die beeldspraak mag blijven. Het cynische van de hele Oekraïne-oorlog is wel dat het internationaal strafhof dat in juli van dit jaar 20 jaar bestaat, eigenlijk tot voor de oorlog in de Oekraïne uitbrak, een redelijk anoniem bestaan had. Weinig mensen wisten wat het strafhof deed. Als je keek naar de track record. Hè, dus de, wat het strafhof aan zaken heeft behandeld, dan viel dat reuze tegen. Het waren voornamelijk een aantal militaire en politiek leiders uit Afrika. Er is heel veel kritiek op dat strafhof geweest dat het juist de zwakkere landen in de wereld deed onderzoeken. Maar door de Oekraïne-oorlog is dat strafhof in een enorme publiciteitshoos terechtgekomen. Zelfs de Amerikanen, CNN, spreekt over het strafhof. Amerika is zeker niet een voorstander van het strafhof geweest tot dusverre. Maar je ziet dus nu dat door de oorlog in de Oekraïne de rol van het strafhof zichtbaarder is geworden.
En eigenlijk de redding. Want als ik terugkijk naar ons vorige gesprek, ja, vroeg je af hoeveel bestaansrecht die tandeloze tuigen eigenlijk nog had. En dat is echt helemaal gekeerd.
Dat lijkt nu te zijn gekeerd. Met name ook omdat maar liefst 41 landen ook de Oekraïnse situatie naar het strafhof hebben verwezen. Dat is ook ongekend dat er zoveel landen in de wereld zijn, wel allemaal landen die het strafhof erkennen natuurlijk, die hebben gevraagd om een onderzoek door de hoofdaanklager van het strafhof. Er zijn nu ruim 20 landen die extra donaties hebben toegezegd financieel aan het strafhof. En dat maakt ook dat het strafhof daardoor veel meer power kan tentoonspreiden in dit onderzoek. Dus daarom zei ik al, de tandeloze tijger wordt nu toch een tijger die langzamerhand de melktanden gaat verwisselen voor volwassen tanden. In de zin van power en enforcement. Dus het uitoefenen van onderzoeksmogelijkheden.
Ja. En we gaan zo meteen ook nog wel naar dat onderzoek kijken. Hè, hoe ze dat precies gaan doen en hoe complex dat is. Maar je loopt natuurlijk ook veel op dat internationaal strafhof rond. Hè, nu vanwege een tweede zaak die je daar behandelt. Proef je ook dat er een bepaalde spanning is bij dat strafhof? Want de hele wereld, ik bedoel, ze staan nu in de schijnwerpers. Ja. En dat is enerzijds goed, maar ook wel heel spannend lijkt me.
Ja, dat is zeker zo. Als je de mensen spreekt bij het strafhof die bij dit onderzoek betrokken zijn, dan merk je inderdaad dat dit voor hen een heel belangrijk onderwerp is. Je zei net al, Diane, het is het grootste onderzoek tot dusverre. Er zijn 41 onderzoekers nu van het strafhof naar de Oekraïne afgevaardigd, onder andere veel forensische experts. Er is enorme druk op het strafhof, niet alleen publicitair, maar ook van landen, omdat men resultaten wil snel in die Oekraïnse, in dat Oekraïnse onderzoek. En dat betekent dat het strafhof niet alleen volop in de schijnwerpen staat van de internationale media. De hoofdaanklager van het strafhof, de heer Kaan, wordt bijna dagelijks bestookt met interviewverzoeken. Hij is onlangs op CNN geweest, waarin een heel interview heeft gegeven. Dus internationaal komt dat strafhof nu veel sterk op de kaart te staan. Maar dat levert tegelijkertijd ook een druk op de onderzoekers van het strafhof op om tot resultaten te komen en zo snel mogelijk. Want iedereen hoopt natuurlijk dat het strafhof snel bekend gaat maken of men mensen in staat van beschuldigingen gaat stellen.
En moeten we dan ook zo lezen dat Kaan zo snel naar Bucha is gegaan, waar dat enorme bloedbad heeft plaatsgevonden, ook om dat uit te stralen, die urgentie ook van de kant van het strafhof?
Ja, dat zie je goed. Het is de eerste keer dat ik heb meegemaakt in die 8 jaar dat ik bij het strafhof werk, dat de hoofdaanklager zo snel naar een conflictgebied gaat waar de oorlog nog uit nog woedt en zijn gezicht laat zien. Hij is ook fysiek in dat gebied geweest, heeft met mensen gesproken, met burgers, met slachtoffers die het hebben overleefd en in het zicht van de camera's, dus ook juist om het strafhof zichtbaar te maken. Wij zijn hier om onderzoek te doen, onafhankelijk. En dat betekent ook dat het strafhof in een hele nieuwe dimensie terecht is gekomen. Waarbij het een steeds grotere rol is gaan spelen nu op dat wereldtoneel. En dat strafhof nu ook in dat wereldtoneel van die politieke krachten een rol gaat spelen. Want dat strafhof is natuurlijk apolitiek, althans dat pretendeert het te zijn. Ja. Kaan zegt ook steeds, de hoofdaanklager, wij kijken puur juridisch naar de vraag of er sprake is van oorlogsbedrijven. Maar je ziet wel dat de landen die dat strafhof erkennen en die belang hebben bij het onderzoek, eigenlijk dat strafhof stimuleren en dus dat strafhof eigenlijk gebruiken in dat hele politieke spel tegen Rusland.
Nou ja, zeker. We komen straks nog wel te spreken over een proxyoorlog. De beschuldigingen vanuit Rusland dat Amerika een proxyoorlog voert. Daar komen we straks wel op. Maar kunnen zij ook het strafhof eigenlijk gewoon in dat geopolitieke spel gaan gebruiken? Ze waren eerst niet geïnteresseerd, nu opeens mega. Hoe moeten we dat lezen?
Ja, dat wordt indirect wel al gedaan. Kijk, op het moment dat jij voor dit Oekraïne-onderzoek heel veel geld gaat geven als landen, er zijn, wat ik net al zei, ruim 20 landen die extra donaties hebben gegeven, en zelfs Frankrijk heeft forensische experts ter beschikking gesteld om het strafhof te ondersteunen in de Oekraïne. Nederland heeft met een contingent marechaussee ambtenaren ook die bijstand verleend om dat onderzoek te faciliteren in de Oekraïne door het internationaal strafhof. Dan leg je als het ware ook wel een politieke wissel op het strafhof. Je verwacht er natuurlijk wel iets voor terug. Dus subtiel wordt dat strafhof natuurlijk wel in dat hele geopolitieke krachtenspel om Rusland op de knieën te krijgen gebruikt.
En dat is best gevaarlijk ook, want in ons vorige gesprek wees je ook erop dat eigenlijk oorlog ook steeds politieker wordt ingezet via de verschillende, ook via dat internationaal strafhof. En dit is dan eigenlijk weer een uitvergroting daarvan. Het lijkt me ook gevaarlijk.
Het is gevaarlijk, maar het is eigenlijk ook onvermijdelijk. Want het strafhof zegt natuurlijk altijd naar buiten toe, wij kijken alleen juridisch naar de vraag, is er sprake van een internationaal misdrijf? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Maar het strafhof heeft natuurlijk wel moet natuurlijk op een gegeven moment een keuze maken welke zaken gaat men onderzoeken, welke niet. Dat daar zitten ook zeker politieke aspecten aan. En het is ook zo dat de grote landen zoals China, Amerika, Syrië, India, Pakistan hebben natuurlijk het strafhof niet erkend, juist vanwege het gevaar dat de aanklager, hoewel puur sangen jurist, toch voorwerp kan zijn van dat politieke krachtenspel. En we hebben natuurlijk gezien bij de inval in Libië om het regime van Gaddafi omver te werpen in 2011... dat het strafhof onderdeel werd van een resolutie van de VN, waarbij dus de VN besloot om Libië voorwerp van strafrechtelijk onderzoek te maken. En daar is veel kritiek over gekomen, omdat het strafhof daar eigenlijk door een veiligheidsraadsresolutie in actie is gekomen om onderzoek te gaan doen.
En je ziet ook dat de VN zich nu er ook weer mee bemoeit, hè, als het gaat om de afdeling mensenrechten. Wat zou K moeten doen om dit zuiver te houden? Ook gezien het belang, hè, eigenlijk waar we het gesprek mee begonnen, ook jouw drive om dit werk te doen. Hoe hou je het zuiver?
Nou, er zijn twee aspecten. Het eerste aspect doet hij al erg goed, vind ik. Hij is transparant naar buiten in de pers. Hij benadrukt steeds van, we zijn ons bewust van het politieke belangen, maar wij kijken puur naar de feiten, naar het juridisch kader, en we laten ons niet door die politieke belangen onder druk zetten. Dat straalt hij ook uit, en ik heb ook het idee dat dat bij hem oprecht is. Het tweede facet is, en dat is eigenlijk het belangrijkste, als je een internationaal of intern gewapend conflict onderzoekt, waar ook ter wereld, onderzoek beide kanten. Ga je niet concentreren op de kant waarvan jij vindt als westerse gemeenschap dat die kant het meest verantwoordelijk is voor het uitbreken van de oorlog of voor de mogelijke schending van het internationaal oorlogsrecht. Dus onderzoek beide kanten. En hij zal qua legitimiteit, denk ik, alleen maar winnen met zijn onderzoek als hij zowel de kant van de Russische militaire eenheden, maar ook de Oekraïnse eenheden gelijkelijk onderzoekt en dat ook in zijn onderzoek laat meewegen.
En ook om al die andere landen eigenlijk mee te krijgen, hè, die je net schetste. Ja. Dit is ook wat Jaap de Hoop Scheffer, voormalig NAVO-baas, zei. We moeten oppassen dat wij ons niet als Westen als superieur opstellen.
Klopt.
Want dat zijn we niet meer ook in de wereld. Hè? Los van dat je het recht ook zuiver wil houden.
En het is voor de legitimiteit van de strafhof van eminent belang. En dat in het verleden is dat helaas niet altijd gelukt. Ik herinner me mijn eerste zaak bij het strafhof in het onderzoek Ivoorkust, dat daar een scheve relatie was in het onderzoek naar de verantwoordelijke partij. Maar hier is het van eminent belang dat de Oekraïnse eenheden en de Russische eenheden gelijkelijk onderzocht worden op het gebied van schendingen van oorlogsrecht.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Geert-Jan Knoops, internationaal strafrechtadvocaat. Dat onderzoek wordt nu gedaan. Kan het zijn dat jij uiteindelijk ook een rol gaat spelen in een van deze zaken?
Dat zou kunnen voor de verdediging. Wij zijn ook al benaderd door een aantal organisaties om Oekraïnse slachtoffers te vertegenwoordigen bij het strafhof. Voor het geval er daar een zaak zou gaan spelen. Maar daarvan hebben we gezegd, wij hebben een principiële keuze dat we alleen verdachten bijstaan bij het internationaal strafhof en andere internationale tribunalen. Dus niet slachtoffers. Ik vind dat je dat principieel moet scheiden. Je kunt dat niet vermengen. Je kunt niet de ene dag voor een slachtoffer optreden in de rechtszaal en de verdachte beschuldigen. En de dag daarna een verdachte bijstaan tegen een beschuldiging.
Ook al zijn het hele andere zaken.
Ook voor de perceptie naar buiten is dat verwarrend. En we hebben dat ook vaak van verdachten zelf gehoord. Dus het is een hele principiële keuze. Het zou kunnen dat, stel hypothetisch, dat de Oekraïense situatie inderdaad wordt getransformeerd in een echt strafrechtelijk onderzoek dat uitmondt in een proces bij het strafhof. Tegen Oekraïnse militairen of Russische militairen. Want ik zei net al voor de break, je moet dat gelijkelijk onderzoeken. Ja, en ook om die legitimiteit te bewaren moet je die gelijkelijk dan in dat geval vervolgen. Zouden we voor een van dat soort verdachten kunnen optreden? Ja. Dat zou kunnen.
En dan gaan jullie natuurlijk ook heel goed kijken naar hoe het onderzoek gedaan is. Hè? Dat hoort daar ook bij. En laten we nu met elkaar ook kijken hoe dat onderzoek wordt gedaan. Allereerst, het gaat om 13.000 zaken volgens de Oekraïense aanklager. Dus dat is nog maar die ene kant. Hè? Waarin mogelijk oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden. Hoe complex en gevaarlijk ook is dat om te onderzoeken? Er zijn ook Nederlanders bij betrokken overigens die bij MH17 heel veel expertise hebben opgedaan.
Ja, kijk, de grootste uitdaging voor het internationaal strafhof zal zijn om het onderzoek dat de Oekraïense autoriteit hebben gedaan te stroomlijnen met het eigen onderzoek van de strafhof. Want wat je wil voorkomen is dat je eigen onderzoek besmet wordt door bijvoorbeeld een niet deugdelijk uitgevoerd onderzoek door de Oekraïense autoriteiten, die natuurlijk ook een bepaald belang hebben met hun eigen onderzoek. Dus je moet die objectiviteit, onafhankelijkheid moet gewaarborgd zijn om te zorgen dat in de rechtszaal de advocaten van de verdediging niet kunnen gaan zeggen, ja, dat hele onderzoek is gekleurd. De tweede uitdaging van strafhof is, in die 13.000 zaken die er nu liggen bij de Oekraïense aanklagers in Kiev, daar kunnen zaken onder zitten die voor het strafhof interessant zijn. Want vergeet niet, het strafhof kan alleen die zaken behandelen Waar het gaat om de meest verantwoordelijke mensen. Dus een gewone soldaat, zoals die sergeant die onlangs levenslang heeft gehad van 21 jaar, die Russische militair.
Ja, daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Of dat nou
zo
goed is
iemand,
gedaan,
ja. Precies, zo iemand zal niet bij het strafhof terechtkomen, omdat dat gewoonweg niet een zaak is die voldoende ernst heeft in de zin van
ze moeten positie. Ook focussen. Dat is natuurlijk
ze moeten
ook
focussen.
Eerder wat je hebt aangegeven. Ja. Van die keuze is heel erg belangrijk. Goed, dus die twee dingen, dat zijn de uitdaging om het te shiften eigenlijk. Wat je pakt. En die twee kanten ook mee te nemen. Toch moeten ze nu dat onderzoek doen terwijl die oorlog nog gaande is. Dat lijkt me ook ergens een gevaar. En ook wel moeilijk als het gaat om bewijs verzamelen. Hè? Want dat zijn ook wel belangrijke stappen die ze moeten nemen.
Ja, dat heeft twee kanten. Het voordeel, het nadelige van dit onderwerp is wel dat je, wat je terecht zegt, je ziet dus dat het veiligheidsaspect van.
Een slokje.
Ja, dank je. Het veiligheidsaspect van de onderzoekers is natuurlijk van groot belang.
Ja, we schenken eventjes hier water in.
Maar het heeft ook een voordeel.
Alsjeblieft.
Dank je wel. Het voordeel is dat hoe sneller je in het gebied bent waar de potentiële misdrijven zijn gepleegd, heb je natuurlijk de kans dat je het bewijs als meest authentiek kunt achterhalen.
Ja, en ik begrijp ook dat jij heel veel andere zaken hebt gedaan waar dat niet zo was. En dan wordt het natuurlijk allemaal veel moeilijker.
Veel moeilijker. En ook het geheugen van getuigen. Hè? Als jij 5 jaar na dato naar dat gebied gaat, als de oorlog daar gestopt is, je spreekt met getuigen, dan zal de herinnering van de getuigen natuurlijk veel minder accuraat zijn. Het voordeel is dat team van de strafhof daar is zo snel en nog tijdens de oorlog, is dat men eigenlijk zelf direct dingen kan waarnemen. Men kan bewijsmateriaal veiligstellen dat nog vrij authentiek is, waar nog weinig mee kan zijn gebeurd. Kijk, een kogel die men 5 jaar later vindt, daar kun je je alles bij voorstellen dat daarmee is gemanipuleerd. Maar
hoe sneller je bent, hoe
een projectiel dat je nu aantreft in een muur, dat kun je inderdaad vrij snel relateren aan een bepaalde militaire operatie. En daarnaast is het natuurlijk zo dat je de beelden die je hebt, satellietbeelden of beelden van journalisten of burgers, die kun je direct verifiëren ter plaatse of die beelden authentiek zijn. Dus ik denk dat in dit geval het feit dat je zo snel in dat gebied bent, ondanks alle gevaren, een voordeel oplevert voor de volledigheid en de onafhankelijkheid van het onderzoek.
Nou wordt er intussen ook gesuggereerd, zijn er geruchten dat er ook bewijsmateriaal verloren gaat.
Ja.
En dat dat natuurlijk bewust wordt weggemaakt. Hoe moeten we daarnaar kijken, naar deze geruchten?
Nou, die moet je wel serieus nemen, want we hebben zelf in onze zaken bij het Strafhof te dusverre meegemaakt dat beelden die door een getuige werden geproduceerd, of Facebook-berichten of satellietopnames, dat die niet altijd direct konden worden gerelateerd aan een bepaald delict. Je kunt natuurlijk foto's manipuleren, en er zijn in het verleden ook voorbeelden van gegeven. We hebben nu natuurlijk het fenomeen van de deepfake fotografie. Dus die aanklager moet eigenlijk uitsluiten dat beeldmateriaal wat hij ter beschikking krijgt niet kan zijn gemanipuleerd. En daarom is het goed dat er nu zoveel forensische experts meteen met het onderzoeksteam zijn meegegaan naar de Oekraïne om dat allemaal te verifiëren. Maar het belangrijkste is denk ik dat beeldmateriaal wat er nu ter beschikking wordt gesteld, dat dat inderdaad door experts wordt onderzocht om uit te sluiten dat het inderdaad niet is gemanipuleerd.
En hoe kan je dat bewijzen? Hoe zorg je dat je bewijs krijgt bij die beelden dat er geen dat het niet over manipulatie gaat?
Nou, je kunt dat bijvoorbeeld doen door het horen van getuigen. Je zegt, ik heb hier het beeld van een huis dat vernield is. Er wordt gesteld dat huis is op die datum gebombardeerd. Nou, dan moet je natuurlijk die foto als beginpunt nemen voor je onderzoek. Maar dat is niet voldoende. Want je moet, denk ik, door middel van onafhankelijke bronnen vaststellen dat die foto inderdaad op die dag gemaakt is. Dat kun je doen door middel van getuigen. Maar dat kun je ook doen, en dat is in het verleden ook gebeurd bij andere zaken bij het Strafhof, doordat je bijvoorbeeld bepaalde klimatologische aspecten die er die dag zijn geweest verifieert met weerberichten. Stel dat er een extreme regenval op die foto valt te zien. Die wordt geproduceerd naar de aanklagers. Dan kun je dat natuurlijk verifiëren met een weerbericht. Dus er zijn allerlei bronnen om te zorgen dat je zeker weet dat die foto op die dag gemaakt is, waarvan de getuige zegt dat die gemaakt is.
Laten we dan zo meteen met elkaar verder praten, want dan heb je vervolgens die bewijzen. Maar welk traject ga je dan uiteindelijk daarna in? Hoe lang gaat dat duren? En verwacht jij ook, ik praat met internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops, dat Poetin ooit voor dat internationaal strafhof gaat komen? Wil je het weten? Blijf dan vooral luisteren.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vier kopstukken over de toekomst van Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer over de diplomatie die zich achter de schermen van de oorlog afspeelt. En dat dat misschien ook wel een beetje meer zou mogen. En dat gesprek is terug te luisteren via onze BNR. Mijn gast vandaag is Geert-Jan Knoops. Hij is strafrechtadvocaat bij het Internationaal Strafhof. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen graag met je bespreken. Namelijk de beschuldiging van Rusland dat Amerika een proxyoorlog voert en het hele proces om uiteindelijk de verdachten van oorlogsmisdaden te berechten. En laten we met dat laatste beginnen, want we waren eigenlijk bezig met het onderzoek, hè, wat het internationaal strafhof nu doet met dat ongekend grote team en ook hoe lastig en complex dat is. En we zaten ook een beetje net op het punt van het bewijsmateriaal verzamelen. Daar benoem je ook de rol van de media, die daar natuurlijk ook allemaal bewijs verzamelen. New York Times doet bij Butsja natuurlijk een onderzoek. En Bellingcat bijvoorbeeld ook. Toch vroeg me af, kan dat ook averechts werken? Dat zij zich ermee bemoeien eigenlijk?
Ja, dat heeft ook, dat kan averechtse effecten hebben. Voorbeeld, stel dat een journalist of een onderzoeker van een NGO of iemand van Bellingcat of welke organisatie dan ook met getuigen spreekt in de Oekraïne. En met die getuigen, als het ware, details doorneemt, ook stukken geeft aan die getuigen om zijn of haar geheugen te verfrissen. En die getuige die komt straks in contact met de onderzoekers van het strafhof, dan is die getuige eigenlijk als het ware al enigszins voorbereid, geprepareerd, maar is ook niet meer geheel onbevangen. Dus dat kan de onafhankelijkheid van de getuigen, of in ieder geval de betrouwbaarheid van de verklaring en de authenticiteit van het geheugen in gevaar brengen. We hebben in onze zaken bij het strafhof meegemaakt dat bij getuigenondervraging in de rechtszaal de vraag werd gesteld, heeft u al eerder met iemand gesproken? En de getuige, ja, ik heb een uitvoerig gesprek gehad met iemand van een mensenrechtenorganisatie. Oh ja, en wat heeft u dan gehoord? Ja, ik heb allerlei documenten onder ogen gekregen, en daar heb ik vragen over gesteld gekregen. En op dat moment is het natuurlijk zo dat die getuigen, dat je die met veel meer behoedzaamheid, die verklaring met meer behoedzaamheid moet waarderen. Want je weet natuurlijk niet of die getuige daardoor al beïnvloed is, mm-hmm, in zijn of haar verklaring. Dus dat is een mogelijk negatief effect dat het kan hebben als heel veel niet-professionele organisaties
zich ermee bemoeien,
ja, goed bedoeld,
ja,
ook.
Ja.
Beter is dan om die identiteit van die getuigen te geven aan de onderzoekers van het internationaal strafhof. Laat hen dan de ondervraging doen om dat risico te vermijden van beïnvloeding.
Ja. Iets anders is dat Biden natuurlijk een beschuldiging heeft gedaan van genocide. En je ziet ook dat al die begrippen, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide, worden intussen allemaal een beetje door elkaar gebruikt. Wat is het belangrijke verschil? En zou genocide inderdaad iets kunnen zijn wat het strafhof, internationaal strafhof, hier ook gaat oppakken?
Het internationaal strafhof kan genocide onderzoeken, maar ik verwacht niet dat dat hier gebeurt. De hoofdaanklager, meneer Kaan van het strafhof, heeft zich alleen uitgelaten op tot dusverre over oorlogsmisdrijven en mogelijk misdrijven tegen de menselijkheid. Genocide betekent dat je een specifieke opzet moet aantonen van de potentiële dader om een bepaalde bevolkingsgroep geheel of gedeeltelijk uit te roeien vanwege etnische of religieuze of anderszins specifieke kenmerken voor die bevolkingsgroep. Nou, daar is op dit moment geen aanwijzing voor te vinden nog in het beschikbare materiaal, voor zover bekend. Dus ik denk niet dat de hoofdaanklager voor die hele moeilijke variant zal gaan. En dat betekent ook dat de kwalificatie van president Biden eigenlijk volkomen voorbarig is. En we moeten denk ik ook oppassen om heel te snel al etiketten te gaan plakken zoals genocide. Want dat vereist veel meer onderzoek. En dat is een zeer ernstige beschuldiging die echt goed moet worden onderzocht. En wat mij betreft is daar op dit moment onvoldoende basis voor om die beschuldiging hard te maken.
Helder. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met Han ten Broeke. Hij is directeur politieke zaken van het The Hague Center for Strategic Studies. En hij had ook een hele boeiende vraag als het gaat om het verdere proces.
Nou, ik zou aan Gert-Jan willen vragen hoe hij aankijkt tegen dat proces, dat eerste proces wat de Oekraïners nu hebben gevoerd tegen een Russische militair die terecht stond voor oorlogsmisdaden. Hij is een tankcommandant. En hij wordt ervan beschuldigd dat hij ongewapende burgers, een bejaarde man, zou hebben omgebracht op 28 februari, vlak na de interventie. Hoe Gert-Jan daar tegenaan kijkt? Want dit is natuurlijk, eigenlijk zou dat een krijgsgevangene moeten zijn, en die zou dus voor een militair tribunaal moeten worden gebracht. En omgekeerd, als hij die vraag heeft beantwoord, hoort daar ook bij het spiegelbeeld wat er dan moet gebeuren met de krijgsgevangenen die door Rusland zijn gemaakt, bijvoorbeeld in Mariupol, het beroemde, of beruchte moet ik ondertussen zeggen, maar beroemd voor de Oekraïners, Azovstal-complex.
Ja, twee boeiende vragen. Laten we bij de eerste beginnen. Eigenlijk zegt hij, zou het een krijgsgevangene moeten zijn die voor een militair tribunaal zou moeten worden berecht?
Ja, maar de conventies van Genève sluiten niet uit dat zo'n soldaat, in dit geval die sergeant van 21 jaar, berecht wordt door een onafhankelijke rechtbank in het land waar de vermeende oorlogsmisdrijven zijn gepleegd. We zien ook in het verleden dat bij oorlogen militairen ook berecht kunnen worden door tribunalen die zijn opgezet door internationale organisaties zoals de VN. Het belangrijkste is eigenlijk dat, en dat is de garantie die de conventies van Genève aan ieder geven, het moet een onafhankelijk tribunaal zijn. Het moet een eerlijke rechtsgang garanderen. En de vraag die je hier wel moet stellen is op dit moment de Oekraïne de meest geëigende, het meest geëigende land om die berechting van al die duizenden zaken die nu eraan zitten te komen, om dat te doen. In mijn visie zou het overweging verdienen om al die zaken te bundelen en voor te leggen aan een regionaal tribunaal dat niet alleen uit de Oekraïense rechters bestaat, maar uit rechters ook uit andere landen, zodat er een mix ontstaat, een gemengd tribunaal heet het dan, waarbij de onafhankelijkheid optimaal kan worden gewaarborgd. Waarom zeg ik dat? Oekraïne heeft natuurlijk in het verleden te kampen gehad met veel problemen binnen de rechtelijke organisatie. In 2012 heeft het Mensenrechtencomité daar nog kritiek op gegeven op het feit dat het systeem blootstaat aan politieke beïnvloeding.
Dus dit was nog voor de oorlog, hè?
Ja, ja. Zelensky heeft hervormingen aangekondigd. Daarbij komt dat het Oekraïense rechtssysteem natuurlijk op de internationale Rule of Law Index, zoals het heet, vrij laag scoort. Ze staan, geloof ik, 74 op de lijst van 139 landen, met een score van 0,5. Vergelijk dat met Nederland. Nederland staat op 6 met een score van 0,8. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Een van de rechters van het Oekraïense Hoge Rechtshof heeft zelf nu de wapens opgepakt en strijdt mee aan het front.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk een heel opmerkelijk iets, hè? Een rechter van de Hoge Raad die gaat meevechten. Dat wil zeggen dat je om echt die onafhankelijkheid te bewaren er misschien goed aan doet om, omdat het nu gaat om 13.000 zaken die allemaal nu op een berechting wachten, omdat
via die onafhankelijke regio-tribunalen, ja, eigenlijk te doen. Maar de vraag is, wil Rusland dan, die überhaupt, nou ja, een strafhof natuurlijk niet erkent, hè, dat, ja, dat weten, maar zijn ze wel ontvankelijk dan voor zo'n regionaal onafhankelijk tribunaal?
Het zou kunnen, want kijk, omgekeerd heeft Rusland straks ook belang bij het feit dat men en dat is het tweede deel van de vraag van, yeah, de heer Ten Broeke, ook belang bij een berechting van de Oekraïense gevangenen. En dat betekent dat ook Rusland eigenlijk tegen hetzelfde probleem zal aanlopen. Internationaal rechtelijk gezien zal dan ook kritiek gaan ontstaan op de vraag, is Rusland wel het aangewezen land tot berechting? Dus er is misschien wel ergens een gemeenschappelijke noemer om zo'n regionaal tribunaal op te zetten. Het is destijds met de IS-strijders getracht. Hè. Toen heeft, ja, de internationale gemeenschap dat zo'n IS-tribunaal in de regio willen opzetten. Dat is toen niet gelukt. Maar in dit geval lijkt mij dat er veel meer steun zou moeten zijn voor zo'n regionaal tribunaal. Want u zei het terecht al, het strafhof kan dus niet al die zaken behandelen straks. Het gaat bij het strafhof straks om de meest verantwoordelijke politieke en militaire leiders van beide kanten. Al die andere soldaten, zoals die sergeant die nu levenslang heeft gehad van 21 jaar, al die zaken, die moeten dus in beginsel door de nationale rechters worden behandeld van Rusland en de Oekraïne. En dan is het denk ik beter gelet op de hoeveelheid om dat dus onder te brengen in een regionaal tribunaal. Mm-hmm. Dat ook de legitimiteit heeft en dat straks niet voorwerp van kritiek zal zijn, zoals de Oekraïense rechtbank. Ja. Daar zijn nu al vragen gesteld van, ja, is die man niet te zwaar gestraft? Hoe kan het zijn dat hij levenslang krijgt voor?
En dan kan je zo die hele zaak uiteindelijk onderuit, ja, halen natuurlijk. Hè? Dus dat is eigenlijk een averechts effect. Uiteindelijk hoor je toch ook heel veel mensen roepen, en niet, dat zijn niet de minste. Bijvoorbeeld ook de voormalige hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, Carla de Ponte. Die zei, we moeten Poetin voor het internationaal strafhof krijgen. Bij Milosevic dachten we ook dat het niet ging lukken. Dat is gelukt. We moeten dat bij Poetin ook doen. Hoe kijk jij naar die discussie die zich ook daarover plaatsvindt?
Ja, op de eerste plaats moet dat natuurlijk niet gebeuren alleen maar om politieke motieven, omdat we vinden dat iemand als Poetin verantwoording moet afleggen. Er moet ook echt een juridische basis zijn. En dat moet het onderzoek uitwijzen van het strafhof. Hè, want het is wel heel gemakkelijk om dat te zeggen. Maar juridisch moet het wel een solide zaak zijn die de aanklager straks zou kunnen hebben tegen iemand als de heer Poetin. Ten tweede, de Milosevic-kwestie was anders, omdat daar sprake was van een Veiligheidsraad-resolutie op grond waarvan het Joegoslavië-tribunaal was opgericht. Dat betekent dat Servië veel meer gedwongen was dan nu Rusland om mee te werken aan dat tribunaal, want het strafhof is niet gebaseerd op een Veiligheidsraadresolutie. Het is een verdrag. Dus alleen de landen die toestemming hebben gegeven, in hebben gestemd met het strafhof, kunnen dus en moeten daaraan meewerken. Dat betekent dus dat het strafhof anders dan bij het Joegoslavië-tribunaal veel minder power heeft om een land te dwingen als Rusland om mee te werken. Dat is ten eerste. Ten eerste. Ten tweede zal de kans dat iemand als Poetin, als hij al wordt aangeklaagd, dat hij fysiek wordt uitgeleverd door Rusland aan Den Haag, aan het strafhof, ik denk dat dat een verwaarloosbaar kleine kans is. Dus ik denk zelf, mijn inschatting is dat het maximale wat de hoofdaanklager hier zou kunnen doen, is dat het mogelijk, ik zeg mogelijk, internationale arrestatiebevelen worden uitgevaardigd tegen Russische militaire en politieke leiders en misschien jegens heer Poetin. Omdat daarvoor is de fysieke aanwezigheid van de verdachte niet vereist om dat arrestatiebevel uit te vaardigen. Mm-hmm. Maar dat Poetin fysiek ooit in Den Haag zal terechtstaan, die kans acht ik heel klein.
Want je moet ook een erkende politiemacht hebben om hem daar uiteindelijk weg te halen. Die
punt.
Hebben we niet.
Er is geen politiemacht die toestemming zal krijgen om in Rusland Poetin dan te arresteren. Het strafhof heeft zo'n politiemacht niet. Dus de kans dat de heer Poetin, tenzij die Rusland verlaat en ergens in een land aankomt dat het strafhof erkent en er zou een arrestatiebevel liggen, dan kan hij natuurlijk wel worden uitgeleverd, overgeleverd aan het strafhof. Maar als hij in Rusland zou blijven en er zou een internationaal arrestatiebevel tegen hem worden uitgevaardigd door het strafhof, dan is er geen mogelijkheid om hem te arresteren.
Ja, en dan kan je hem eigenlijk alleen maar isoleren. Maar even los daarvan is het natuurlijk ook heel moeilijk om te bewijzen dat hij iets heeft opgedragen, hè, uiteindelijk. Want uiteindelijk is het op de grond die klassieke oorlogsvoering, waarvan je maar moet afvragen wie heeft wat gedaan en wat besloten. Dat is heel moeilijk vast te stellen.
Ja, de uitdaging voor de hoofdaanklager om de hoogste politiek leider van een land zoals de heer Poetin te linken aan oorlogsmisdrijven die gepleegd zouden zijn op de grond, is inderdaad al die ketens en het bewijs dat hij geweten heeft, opdracht heeft gegeven en dat dingen niet buiten zijn macht om zijn gebeurd. En dat bewijs moet echt geleverd worden en dat kan niet op grond alleen maar van beelden en aannames die we nu hebben.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de toekomst van Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met strategisch analist en voormalig luitenant-kolonel Patrick Bolder over de huidige status van de oorlog en welke fases hij hierna nog verwacht, de scenario's. Dat gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof onder andere. En ik noemde het net al eventjes, die proxyoorlog kwam al een paar keer voorbij en ook eigenlijk dat het strafrecht steeds geopolitieker wordt. Laten we nu naar die proxyoorlog kijken, want Rusland beschuldigt de Verenigde Staten ervan dat te voeren. Is het een terechte beschuldiging?
Als je, denk ik, juridisch, maar ook feitelijk naar de situatie kijkt, denk ik dat je kunt stellen dat er sprake is van zo'n proxyoorlog. Omdat het enige verschil is dat er geen troepen van Amerikanen op de grond zijn die de wapens bedienen. Maar voor het overige wordt dan alle elementen van een gewapend conflict tussen Amerika en Rusland voldaan. Het is ook zo dat in 1986 heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, niet te verwarren met het Internationaal Strafhof, in de zaak Nicaragua versus de Verenigde Staten de Amerikanen veroordeeld wegens schending van het VN-handvest. Dat verbiedt om geweld uit te oefenen doordat Amerikanen in die periode de rebellenorganisatie, de Contra's, hebben gefaciliteerd, dus gefinancierd, hebben opgeleid, van wapens hebben voorzien. En om daarmee het regime op dat moment in Nicaragua omver te werpen. Dus zij waren feitelijk niet in het gevecht verwikkeld. Het internationaal gerechtshof heeft zelfs uitgemaakt dat de Amerikanen zelf niet een effectieve controle hadden over die rebellenorganisaties, de Contra's, die vochten tegen het regeringsleger van Nicaragua. Nicaragua heeft die zaak aangespannen omdat men zei, ja, de Amerikanen hebben daarmee eigenlijk ook zich ingemengd in een oorlog in ons land. En daar hebben ze op dat punt gelijk gekregen van het internationaal gerechtshof, behalve dan dat de handelingen niet aan de Amerikanen konden worden toegerekend van de Contra's. Maar als je dat nou projecteert op het conflict Oekraïne-Rusland, dan zie je eigenlijk dat de Amerikanen hetzelfde doen voor een groot deel in de Oekraïne als 1986 met de situatie Nicaragua versus de Verenigde Staten. En dat betekent dus dat de Amerikanen feitelijk en juridisch wel deelnemen aan een gewapende strijd.
Ja, en dan is er, merk ik, toch heel veel discussie over. Ook de experts die ik deze week sprak, Jaap de Hoop Scheffer, Han ten Broeke en ook Patrick Bolder, die gaven allemaal aan, dit is geen proxyoorlog. Er zijn ook meer experts die dat zo op die manier benoemen. Nou ben jij natuurlijk de absolute expert als het om oorlogsrecht gaat. Maar waarom is die discussie hier zo over? Want eigenlijk is het dus vanuit het recht heel helder.
Ja, nogmaals, ik heb niet de wijsheid in pacht. Nee. Ik ben geen rechter, maar zoals ik het zie. Kijk, de vraag is die je moet stellen, is nou doorslaggevend dat je dus zelf geen troepen op de grond hebt, maar voor het overige faciliteer je wel uiteindelijk dat het Oekraïense leger kan vechten tegen Rusland. Dus je bent eigenlijk wel indirect bezig om een oorlog te voeren via het Oekraïense leger. Heeft dat consequenties? Nou, de enige consequentie die ik me op dit moment zou kunnen voorstellen is dat Rusland zou kunnen zeggen, ja, dan kunnen wij dus ook gewapende acties ondernemen tegen de Amerikanen.
Het is een soort legitimiteit verschaft.
Ja,
het,
als,
door
stel dat de Amerikanen straks een oorlogsschip naar de Zwarte Zee afvaardigen of iets dergelijks. Mm-hmm. Dan zouden de Russen kunnen zeggen, ja, de Amerikanen zijn feitelijk, hebben feitelijk die oorlog ondersteund en is de oorlog aan het faciliteren van de kant van de Oekraïne. Zie de Nicaragua-zaak 1986. Ja. En kunnen wij dus dat Amerikaanse oorlogsschip aanvallen?
Ja, het wordt natuurlijk ook steeds spannender, want CNN meldt dat de Verenigde Staten overwegen om echt geavanceerde raketsystemen ook nu te leveren. Dat is nog escalerender kan dat werken. En is dan een legitimiteit ook van de andere kant om daar tegen op te treden?
Ja, Rusland zou dus in dat geval kunnen zeggen, ja, dat zijn oorlogshandelingen die indirect tegen Rusland zijn gericht. Dus wij zijn gelegitimeerd om Amerikaanse doelen te gaan raken. En kijk naar de Nicaragua-zaak 1986. Nou, daar heeft het internationaal gerechtshof gezegd dat Amerika dus dat verbod om geweld toe te passen geschonden heeft van het VN-handvest. En dat doen de Amerikanen dus in feite nu ook via de Oekraïne.
Iets anders is dat dit ook symbool staat, en daar begonnen we ook een beetje ons gesprek mee, dat grootmachten zich steeds vaker in het geheim bemoeien met allerlei conflicten en burgeroorlogen. Nou, dit gaat dan wel wat openlijker, hè, met het leveren van wapens. Wat zegt het jou dat die westerse grootmachten zich daar op deze manier mee bemoeien en dus zo'n proxyoorlog toch voeren?
Ja, wat wij vanuit het internationaal strafrecht zien is dat daarmee natuurlijk de verantwoordelijkheid, de juridische verantwoordelijkheid voor de oorlog en het feit dat er mogelijk oorlogsmisdrijven gepleegd worden van beide kanten wordt omzeild. Amerikanen of andere westerse landen die zeg maar de handen niet vuil willen maken aan zo'n oorlog omdat ze bang zijn dat hun eigen militairen straks voor de rechter worden gebracht, die laten dat dan uitvoeren op die manier door anderen. En dat betekent dat, stel nou even dat het Oekraïense leger in de strijd tegen Rusland oorlogsmisdrijven zou plegen, naast het feit dat Rusland daarvoor wordt beschuldigd. En de Oekraïners zeggen, ja, maar wij hebben hier opdrachten gekregen, we hebben wapens gekregen van Amerika, we hebben zelfs trainingen gehad, we hebben zelfs instructeurs gehad, we hebben zelfs adviezen gehad. Ja, dan zal het niet zo zijn dat de Amerikanen dat zullen erkennen en zullen zeggen, nou, dan berecht ons maar voor het feit als die Oekraïense militairen het oorlogsrecht zouden hebben geschonden. Dus eigenlijk wordt op die manier wordt eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de oorlog wordt verlegd. En dat is iets wat we de laatste jaren bij internationale en interne wapencomplexen vaker zien, met name in Afrika. Dat vaak de westerse landen die belang hebben bij de omverwerping van een bepaald regime, die blijven formeel buiten die oorlog. Die hebben zelf geen boots on the ground, maar die geven wel alle faciliteiten voor die oorlog. En dat zien we dus in een aantal landen in Afrika waar dat is gebeurd. En dat zie je dus nu ook eigenlijk met de Oekraïnse situatie gebeuren.
Ja. Dus eigenlijk is Oekraïne daarin een speelbal, hè, ook?
Ja, kijk, begrijpelijk.
Van dat grote geopolitieke spel.
Ja, begrijpelijk maken ze gebruik van die steun. Maar we moeten ons natuurlijk wel realiseren dat dit niet langer alleen een kwestie is tussen Oekraïne en Rusland. En landen niet kunnen zeggen van, nou ja, het zijn de Oekraïners die de oorlog voeren, wij helpen een beetje en het is zeker geen proxyoorlog. Nou, juridisch en feitelijk wordt dat natuurlijk steeds kwestieuzer.
Het is een gevecht met de tijd, zoals altijd met jou. Maar, en dat is heel boeiend, dus dat is hartstikke mooi. Maar we moeten natuurlijk nog een kettingvraag stellen voor de gast van volgende week. Want mijn collega Paul van Liemt die gaat een nieuwe week maken, een nieuwe Big Five over duurzame mobiliteit. En zijn eerste gast is Lex Hoefsloot. Hij is medeoprichter en CEO van zonneauto Lightyear. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, ik heb voor meneer Hoefsloot de volgende vraag. In 2020 heeft de Nederlandse luchtvaartsector maar liefst binnen en buiten het Nederlands luchtruim 7,6 miljard kilo CO2 uitgestoten. En we weten dat broeikasemissies door de internationale luchtvaart in de laatste twee decennia meer dan verdubbeld zijn. En mijn vraag is, in hoeverre zou het mogelijk zijn om het concept van duurzame mobiliteit in de nabije toekomst ook toe te passen in en op de luchtvaartsector? Want moeilijk voorstelbaar is dat elektriciteit en zonne-energie als bron in deze sector van toepassing zouden kunnen zijn, zoals de bij de heer Hoefsloot ontwikkelde zonneauto Lightyear. Toch is juist in de luchtvaartsector een alternatieve energiebron gewenst als je ziet wat de impact daarvan is op het milieu. En hoe ziet de heer Hoefsloot die toekomstige mogelijkheid voor de luchtvaartsector?
Hele mooie vraag, die gaat mijn collega Paul van Liemt zeker stellen. Een dank Geert-Jan Knoops weer voor je komst. Internationaal strafrechtadvocaat en nu met zijn tweede zaak bij het internationaal strafhof bezig. En ja, wie weet ook in de Oekraïne mogelijk nog een rol in de toekomst. Ik praat graag verder, want we waren nog niet klaar. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal, want dan mis je geen aflevering. Maar nu eerst natuurlijk Kees Dorenstein met BNR Breekt. Dus blijf vooral live en ik wens je alvast een heel mooi weekend.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.